In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 84ste psalm, psalm 84, en daarvan het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 84ste psalm. Twee gedeeltes willen we lezen uit het woord van de Heere. Allereerst uit het Oude Testament, de 87ste psalm, de eerste schriftlezing, psalm 87. En vervolgens uit het boek Handelingen, uit het tweede hoofdstuk, de versen 41 tot en met 47. De tweede schriftlezing, Handelingen 2, vers 41 tot en met 47. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof.
Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten Sions boven alle woningen Jacobs. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren. Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders, al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Vervolgens Handelingen 2, vers 41 tot en met 47. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap, en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven, en verdeelden dezelve aan allen, nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 21, die ik in twee delen wil opsplitsen. Vandaag vraag en antwoord 54 en 55. En zo de Heer het geeft, volgende week vraag en antwoord 56. Nu vraag en antwoord 54 en 55. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs, van den beginnen der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk, dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Tot zover. We willen met elkaar het formulier gaan lezen dat de kerk heeft opgesteld om de heilige doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Bakker? Moeder Bakker, vader Wachto, moeder Wachto. Geliefde doopouders, kinderen die houden vaak van kleuren. Als je ze een kleurboek geeft, een aantal stiften erbij, dan zijn ze wel een poosje daarmee bezig. Dat geldt al als ze heel jong zijn, maar ook nog wel als ze wat ouder worden. Maar in de achterliggende dagen zijn bepaalde kleuren steeds weer in het nieuws geweest. Code rood voor gevaarlijk extreem weer, waardoor de familie ook van u ook niet kon komen op deze dag. Code zwart is genoemd als het gaat over het aantal ziekenhuisopnamen in deze coronatijd. Code oranje kwam voorbij als het gaat om vakantiebestemmingen. Code geel voor waarschuwingen in het verkeer. We zouden kunnen zeggen vandaag code wit, de sneeuwlaag die alles bedekt. Kleuren zijn blijkbaar belangrijk. En kleuren zijn ook belangrijk in de opvoeding. En uw kinderen dienen kleuren te onderscheiden. Noem maar een paar. De kleur groen. De kleur van de schepping, van het nieuwe leven. Zoals we lezen in het eerste Bijbelboek, dat op de aarde jong groen gras uitkwam. Groen wijst dus op het leven. Maar ook de kleur zwart zullen ze moeten leren kennen. Want zwart tekent de situatie van hun natuurlijk hart. Ze zijn van zichzelf zwart, van de zonde. En zwart wijst op het oordeel van God waaronder ze liggen. Zwart is de kleur van het verderf en tekent de afwezigheid van Gods licht. En door zich af te wenden van Gods genade, kiest een mens voor de duisternis. Maar ook geel. En geel, dat wijst op de kleur van de zon. De zon die warmte geeft en die het leven verwarmt. Maar de zon die ook wijst naar hem die de zon der gerechtigheid is. Daarnaast de kleur rood. Rood, wat wijst op schaamte. Zoals Job beleed dat zijn ogen rood waren van schaamte. Maar rood wat nog meer wijst naar het bloed. Het bloed van het lam waar het volk van Israël veilig achter was, als dat gestreken was op de deurposten van hun huis. Maar het is ook dat bloed van de Heere Jezus, als van een onbestraffelijk lam, dat reinigt, dat schoon was van alle zonden. En tenslotte die kleur wit. Wit, de kleur van de genade. De kleur van de reinheid en van de smetteloosheid. Het geopende graf van de Heere Jezus was een engel met een wit kleed. En in het boek Openbaringen lezen we van mensen die bekleed zijn met witte klederen. Wit, wat de kleur is van de sneeuw. Wit, wat alle ongerechtigheid bedekt. En nu zullen al die kleuren zullen een plaats dienen te krijgen in de opvoeding van uw kinderen. Het is van belang dat uw kinderen, om het zo te zeggen, met die kleuren leren omgaan. Ze mogen niet kleurenblind zijn. En het is ook niet de bedoeling als ze slechts één kleur in de opvoeding meekrijgen. Al die kleuren zijn belangrijk. En al die kleuren willen hen wat leren van wie ze zelf zijn, maar ook van wat er bij God te vinden is. Nou, uiteindelijk dient het alles uit te lopen op die witte kleur, de kleur van de reinheid, van de onschuld. En het grote wonder is nu dat al die kleuren, als je die gaat mengen, die kleur groen van het leven, zwart van de schuld, geel van die zon der gerechtigheid en het rood van het bloed van de Heere Jezus, als je die gaat mengen, dat je dan uitkomt bij wit. De onschuld. En laat zo al die kleuren elke keer weer een plaats krijgen in de opvoeding van uw kinderen, opdat uiteindelijk het wit zou overblijven. Wit als de sneeuw. Dat je daarop wijst dat hun zwarte hart gewassen wordt door het rode bloed van die zon der gerechtigheid. En dat ze bekleed mogen worden met witte klederen om zo rechtvaardig voor God gesteld te kunnen worden. En de Heere, die wil dat geven. Want daar wijst het doopwater al naartoe. Dat hij gewillig is dat dat rode bloed hun zwarte hart schoon wast. En dat ze rein, wit voor God gesteld worden. En daarom voortdurend op die Christus te mogen wijzen in de opvoeding van uw kinderen, opdat hij voor uw kinderen en voor uzelf waarde en betekenis mag krijgen of al meer en meer mag krijgen. De Heere geeft u daarmee alles wat nodig is. We mogen gaan zitten. We willen met elkaar gaan zingen uit de 105e psalm, psalm 105, en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na het zingen daarvan zal de doopsbediening plaatsvinden. En na de doopsbediening willen we staande gaan toezingen uit de 134e psalm en daarvan het 3e vers. Dus eerst 105 vers 5 en na de doopsbediening 134 vers 3. Sjoerd Bakker, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Yvonne Wachto, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Willen de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 122e psalm, psalm 122, en daarvan het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt en bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem, het gaan wel die u beminnen. Vers 2 van 122. Thank you. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Vers 10 van 116 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, na Pinksteren zijn diverse apostelen op zendingsreis gegaan. En volgens de ongewijde geschiedenis is de apostel Thomas naar Perzië vertrokken. Daar heeft hij het evangelie van de Heere Jezus Christus verkondigd. Hij werd echter gevangen genomen. En toen Thomas voor de koning kwam, smeekte hij om vrijgelaten te mogen worden, opdat hij zijn werk zou kunnen voortzetten. De koning vroeg hem wat voor werk hij dan deed. En Thomas, die antwoordde daarop en die zei: ik ben hier gekomen om het grootste en het mooiste paleis in Perzië te gaan bouwen. En de koning was daardoor verrast. En hij liet Thomas vrij, maar dan wel onder de voorwaarde dat de koning zelf dat voortreffelijke gebouw zou mogen bezichtigen. Thomas stemde daarmee in. Maar na enkele maanden zag de koning nog nergens in zijn land een groot gebouw verrijzen. En hij voelde zich bedrogen door Thomas. En hij riep de apostel bij zich en hij beschuldigde hem van leugen. Thomas bezwoer de koning dat hij niet loog. En hij nam de koning aan zijn hand en nam de koning mee naar een klein huisje. En daar waren mensen bijeen in gebed en smeekten ze volhardend aan de troon van Gods genade. En de apostel liet het aan de koning zien. Toen nam hij in dat huisje het woord. En Thomas sprak over de gekruisigde Christus als het fundament van het gebouw Gods. En hij wees op die samengekomen kinderen van God, die als levende stenen in dat gebouw gemetseld zijn. En hij roemde de onderlinge liefde als het cement waardoor die stenen aan elkaar gehecht waren. En toen keek Thomas de koning aan en zei tegen hem: o koning, dit is dat schone paleis waarin God wil wonen en dat ik als bouwvakker in de hand van de Heere heb mogen bouwen. Thomas, die vergeleek Gods kerk met een schitterend paleis. En is dat ook niet waar? Want Gods kerk is toch een waar kunstwerk van God. En daarvan getuigt er ook zondag 21. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema: de kerk, een wonder. Drie gedachten. In de eerste plaats een vergaderde gemeente. In de tweede plaats een verbonden gemeenschap. En in de derde plaats een verrezen gebouw. De kerk, een wonder. Een vergaderde gemeente, een verbonden gemeenschap en een verrezen gebouw. Wie in een gesprek begint over de kerk, die haalt al direct de tongen los. Het leidt tot discussie, gekibbel en soms zelfs tot ruzie. Immers, waar de een geen kwaad woord kan horen van zijn kerkje, heeft een ander juist geen goed woord over voor zijn kerk of altijd maar kritiek op de kerk. De kerkelijke verdeeldheid, die is ook enorm. Alleen al op Urk, meer dan 20 gebouwen waar mensen samenkomen. Meer dan 10 verschillende denominaties. En ondertussen zijn er per kerkgenootschap, per denominatie onderling ook nog weer heel veel verschillen. De christelijk gereformeerde kerk van Zwolle is heel wat anders dan die van Vianen. En op Urk hebben we ook 3 verschillende christelijk gereformeerde gemeenten. En bovendien vinden we ook nog eens allemaal dat onze kerk de beste kerk is. En dat blijkt toch op allerlei wijze. We trekken graag ook van leer tegen ook vermeende dwalingen in andere gemeenten. En we trekken ook de kerkmuren, die trekken we toch ook het liefste ook maar zo hoog mogelijk op. En we hebben ons oordeel klaar als iemand onze kerk verlaat voor een andere. Enig kerkelijk chauvinisme, liefde voor de kerk, hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Kerkisme daarentegen wel. Liefde voor de eigen kerk is van belang. Aanbidding van de kerk daarentegen is zonde. Want al die kerkelijke verdeeldheid en al die kerkelijke verscheurdheid is namelijk wel een schande. En het is ook een zonde. Dus ook de vraag, voelen we daar ook nog de pijn van? En voelen we daar ook nog de schuld over? Want de kerk hoort één te zijn. Niet voor niets dat de Heere Jezus het bad in het hoge priesterlijk gebed, opdat zij allen één zijn. Dat belijden we toch ook elke zondagmiddag. Ik geloof 1 heilige, algemene, christelijke kerk. De huidige situatie van een verdeelde kerk en een veelvoud van kerken is dan ook niet naar de schrift. De kerk heeft het trouwens sowieso zwaar gekregen in ons land. De achterliggende weken te kunnen lezen hoe kerkgebouwen te koop staan. Hoe het kerkbezoek terugloopt. Hoe het aantal leden overal in een rap tempo daalt. De kerk is in verval. En dat geeft pijn. En dat doet ook lijden. Weten wij trouwens nog wat het is om te lijden aan de kerk? Landelijk, maar ook plaatselijk. Velen komen in de kerk om te consumeren. Ze zoeken een kerk waar ze zich goed in thuis voelen. De prediking moet bij hen aansluiten. Ze willen het graag zo horen zoals zij willen. De mensen moeten bij hen passen. Maar als het stroef gaat verlopen of als er problemen komen, wijken ze heel makkelijk uit naar een andere kerk of een andere gemeente. Ten diepste postmodern. Al kan het nog zo verpakt zijn in een degelijk jasje. Weten wij ons nog verantwoordelijk voor de kerk? Want we zijn toch ook niet voor niets geplaatst in een kerk. En voor een heel aantal van ons geldt toch dat ze door geboorte dooplid zijn geworden van een kerk, zoals dat ook geldt voor uw kinderen. En dat is dan ook niet iets toevallig, maar daar zit dan toch ook de hand van de Heere achter. En als de waarheid niet in het geding is, mogen we toch ook niet zomaar een kerk verlaten, want dan zouden we tegen Gods leiding ook ingaan. En zeker als de Heere in die kerk ook gesproken heeft tot ons hart. Verstaan we dan ook nog de roeping om gebed te hebben voor de kerk? En om liefde te hebben voor de kerk? Als er in elk geval 1 ding heel duidelijk lag in het leven van onze pas overleden broeder Visser, was dat toch wel dat hij liefde had voor de kerk. En dat op allerlei manieren ook bleek in zijn leven. Die vraag komt dan toch ook naar ons toe. Hebben wij liefde voor en gebed voor de kerk? Hebben we onszelf ook over voor de kerk? Omdat het gaat om hoge en heilige zaken. En hebben we ook wat over voor die kerk? Onze tijd, onze krachten. Omdat het daarbij uiteindelijk gaat om de eer van de koning van de kerk. Nee, het werk in de kerk, dat is geen erebaantje. Dat was het vroeger misschien wel. Toen had de kerk nog een belangrijke maatschappelijke positie in heel ook de samenleving. En mensen met een functie in de kerk, die waren geziene figuren. Maar vandaag de dag is dat toch anders. Dominees en ambtsdragers, die hebben echt niet meer een bepaalde status in onze Nederlandse samenleving. En de invloed die van de kerk uitgaat, is nog steeds kleiner geworden. En de positie die de kerk ooit innam, die is eigenlijk helemaal verkruimeld. En als je met het blote oog naar de kerk kijkt en naar het kerkelijke leven, dan word je bezorgd. En denk je toch, het gaat helemaal niet goed met de kerk. En toch, de kerk is een geloofsartikel. En dat is nou waar zondag 21 ons op wijst. En dan wordt er met andere ogen, met geloofsogen gekeken naar de kerk. En het 9e artikel van de 12 artikelen begint ermee. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. En hier gaat het dus over de kerk met een hoofdletter. De kerk die van Jezus Christus is. Dat alleen geeft al rust. De kerk is geen uitvinding van mensen. De kerk is ook niet het bezit van mensen. Maar de kerk is van de Heer Jezus Christus. En dat zit al opgesloten in die naam. Kerk. Dat komt van Kyriakos. En dat betekent dat wat van de Heere is. Dat wat de Heere toebehoort. Dat wat het eigendom van de Heere is. En die kerk, die wordt in de schrift beschreven met allerlei mooie namen. De stad van God. De bruid van Christus. Onze aller moeder. Het huis van God, het lichaam van Christus, de kudde van Christus. En uit al die verschillende namen blijkt nou iets van het wezen van de kerk. En de leden van die kerk, die dragen ook mooie namen. De bruid, de uitverkorene, geliefden in de Heere, huisgenoten Gods, levende stenen, medeburgers der heiligen, de schapen van mijn kudde. Als we denken aan het hooglied, mijn duiven, mijn volmaakte. En de brieven van Paulus, rechtvaardigen, heiligen. En uit al die namen blijkt toch iets van het voorrecht van de leden van die kerk. Want voor die kerk draagt haar koning nou zorg? Dat zien we terug in het antwoord. Daarmee begint antwoord 54. Dat de zonen Gods. En dat is een troost. Hij houdt zijn kerk in stand. Hij houdt zijn kerk in het leven. En hij leidt zijn kerk dwars door de strijd en de moeite heen. De kerk is van Jezus Christus. Gelukkig wel. Hij is het hoofd van de kerk. Dus niet de paus, geen dominee, geen kerkraad. Maar Christus heeft het in de kerk voor het zeggen. En dat is nou ook wat het leerboek in zondag 21 onderstreept en beleidt. En Jezus Christus, die brengt die ene heilige, algemene christelijke kerk, brengt die bij elkaar. Dat de zonen Gods zich een gemeente vergadert. Dan valt u misschien al wel wat op. Waarin de vraag is gesproken over de kerk, gaat het in het antwoord over de gemeente. Welk woord moeten we nou gebruiken? Het woord kerk komt in onze Statenvertaling niet voor. In de Bijbel wordt vooral gesproken over een gemeente. Het Griekse woord ecclesia. Dat betekent eruit geroepen, apart gezet. De gemeente is door God uit de wereld geroepen. De gemeente is door God van de wereld apart gezet. En dat geeft nou precies weer wat die zonen Gods doet. Er worden daarvan een aantal dingen gezegd in antwoord 54. Die zonen Gods die roept uit het ganse menselijk geslacht, dat is het eerste. En hij roept hen die tot het eeuwige leven verkoren zijn, dat is het tweede. Hij vergadert hen en dat doet hij dan door zijn geest en door zijn woord. Het kerkvergaderende werk, dat is er al van de beginnen der wereld tot aan het einde. En hij brengt dan samen in de eenigheid van het ware geloof. En al die dingen maar eventjes ook kort kijken wat dat inhoudt. Allereerst vergadert Jezus Christus ze dus uit het ganse menselijk geslacht. Ze komen overal vandaan. Uit alle geslacht, uit alle natie, uit alle tong en uit alle volken. Hij brengt ze toe. Ze komen overal vandaan. De rijkste en de armste. De domste en de slimste. Man en vrouw, jongens en meisjes. Die mensheid, daar hebben jullie net ook over beleden in die eerste vraag, ook vanuit het doopsformulier, de mensheid die van zichzelf onaanzienlijk is, schuldig. En van die mens waarvan ook eigenlijk niks goeds te zeggen valt. Maar uit dat totaal verloren menselijk geslacht haalt Jezus Christus ze eruit. En dat is een wonder. Hij haalt ze uit alle hoeken en gaten. Waar het niet was verwacht, daar komt hij met zijn roepstem. En hij komt waar het donker en duister is. Waar mensen ver van God zijn afgedreven. Waar ze vertreden liggen in hun bloed. Waar ze zich omwentelen in het slijk van de zonde. Het gaat van hem uit. En dat blijkt er ook wel uit het tweede wat er staat. Die zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Die uitverkiezing is een grondslag van de kerk. Als er geen uitverkiezing was geweest, zou er ook geen kerk zijn geweest. Dat is ontdekkend. Wij kwamen niet op het idee om terug te keren tot God. Niemand zocht God. Niemand koos voor God. Maar God koos wel. God zocht ook. En daarom is dat ook zo bevrijdend. God verkiest in Christus Jezus verloren mensen. En dat welbehagen van God, dat toont ons het evangelie in zijn heerlijkheid. De verkiezing is geen beknotting van de genade, maar het is juist de openbaring van Gods genade. En uit dat ganse verloren menselijk geslacht vergadert hij mensen, zondaren. Dat vergaderen, dat is eigenlijk een verzamelen. Zoals jullie jongens en meisjes dat misschien kunnen hebben als je wordt gebeld dat je een aantal dagen logeren mag. Maar dat je dan heel snel je tas moet inpakken, dat je dan in alle haast even snel wat spullen bij elkaar verzamelt en die in een tas propt. Vergaderen, daarmee wordt hier bedoeld verzamelen. Christus vergadert, hij verzamelt zondaren uit het menselijk geslacht. En hoe? Door zijn geest en woord. Dus er is altijd die tweeslag. De Heilige Geest die werkt het geloof in de harten en die gebruikt daarvoor het woord als het zaad van de wedergeboorte. En beide zijn nodig om een zondaars hart leven te maken. Waar geest en woord werken, daar komt er leven. De geest werkt ook nooit buiten het woord om. En het woord raakt het hart alleen door het werk van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die het woord opent en maakt dat we daarin Christus zoeken en Christus vinden. Het woord als het zwaard van de Heilige Geest, dat is nou het middel dat de Heere gebruikt om zondaars harten te openen. De Heilige Geest gebruikt dat woord om mensen te vergaderen, te verzamelen uit dat menselijke geslacht. De Heere Jezus bindt samen door zijn geest en door zijn woord. In de kerk staat dan ook het woord van God centraal. En het gaat in de kerk om het gehele woord van God. En daarom, wie dat woord in twijfel trekt, die richt schade aan de kerk. En wie dat woord verknipt, die raakt het wezen van de kerk. En wie uit dat woord knipt, die komt ook aan het fundament van de kerk. Begrijpt u waarom dus die discussies over de schriftuitleg en over de hermeneutiek, dat die ook heel wezenlijk zijn? Juist ook in de gesprekken die gevoerd worden met andere kerkverbanden. Want waar het woord niet meer het einde is van alle tegenspraak, dan kan de kerk zijn deuren wel sluiten. Het woord van God, dat dient het hart te vormen van het kerkelijke leven. En zegt het antwoord, dat kerkvergaderend werk, dat doet de Zoon Gods van den beginnen der wereld tot aan het einde. Die kerk, die is er dus van alle tijden. Die was er al in die hut van Adam, bij dien zoon Abel. Maar ook bij dat altaar waar Enos de naam des Heren aanriep. In de ark waar Noach met zijn gezin zat. Of in dat geslacht van Abraham, Isaac en van Jacob. Soms kan die kerk klein zijn, zoals in de dagen van Agab. Maar de kerk is er altijd geweest en de kerk zal er altijd blijven. We mochten er net getuigen van zijn dat twee kinderen toch het teken en zegel van Gods genadeverbond hebben ontvangen. Waardoor zij toch als doopleden mogen behoren tot de gemeente. En dat laat er ook zien dat de Heere nog steeds zijn bemoeienis wil hebben met de kerk. Dan staat erbij dat Jezus Christus, dat hij die gemeente vergadert in de eenigheid van het ware geloof. Het is waar, God gaat met elk van zijn kinderen, gaat hij een eigen weg. En nooit is de bekering van één gelijk. En nooit mag de bekeringsweg van de één de norm worden voor een ander. Maar in de hoofdtrekken van het geestelijke leven komen Gods kinderen overeen. Kolbrugge, die zegt daarvan, ze worden allen opgevoed in de Kreupelstraat. Dat wil zeggen, ze zijn allen een arm en ellendig volk dat slechts weet te getuigen van de rijkdom der liefde en genade die die ze vinden in het woord van een eeuwige profeet. We zouden kunnen zeggen door alle tijden heen, over alle landsgrenzen heen en door alle taalbarrières heen kun je een kind van God herkennen. Waaraan? Aan de vier V's. Daarin herken je nou een kind van God. Verootmoediging. Verwondering. Vertrouwen. En verwachting. Verootmoediging. Want als God door zijn geest en woord gaat werken in een zondaars hart, dan maakt hij een mens klein voor God. Doet hij hem buigen voor God. Dat geeft ook die verwondering. Dat God wil omzien naar zo'n zondaar. En dat God zo'n een nog genade wil bewijzen. En dat leidt tot vertrouwen. Een vertrouwen op Gods belofte. Een vertrouwen op die volkomen gerechtigheid van Christus. En dan komt er een rijke verwachting. Een verwachting naar die erfenis die wacht. De verwachting naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En al spreek je dan niet dezelfde taal, toch herken je elkaar. Als ik terugdenk aan die vrouw op Cuba. Toen ik bij haar binnenkwam, kwam ik nog niet bepaald in een reformatorisch huis naar binnen. Van de buitenkant was ze anders gekleed dan wij. En haar huis was anders ingericht als wij. En het gaf mij een bepaalde gereserveerdheid. Totdat ze ging praten. En toen werd alles anders, want dat was zo bijbels. En zo duidelijk. En zo reformatorisch. Ze mocht zeggen wie zij was geworden voor God. Maar nog meer wie God in Christus voor haar was geworden. En ze mocht in alle eenvoud vertellen hoe ze met heel haar hart had geleerd om te leunen en te steunen op de Heere Jezus Christus. En dat ondanks alle strijd die ze kende, er het uitzicht was naar de hemelse heerlijkheid die haar wachtte. En hoe ze mocht belijden dat zij het niet was die tot de Heere was gekomen, maar dat de Heere het was die tot haar was gekomen en in haar levenshuis was verschenen. Als die volkomen zalig maken. En daar mocht je iets proeven van die eenheid in de beleving van het geloof. Of die dominee, die ik een aantal jaren geleden ontmoette in Turkije. Na afloop van de dienst spraken we met elkaar. En in de prediking had hij al heel duidelijk verkondigd dat het heil alleen ligt in de Heere Jezus Christus. En in dat gesprek na afloop kwamen er ook persoonlijke dingen aan de orde. En mocht hij tot mijn verwondering iets vertellen van de werken van Abrakel, waar hij ook uit had gelezen. Waarvan we zouden zeggen, dat zou je daar nou nooit hebben verwacht, dat je dat daar terug mocht horen. Maar die eenigheid van het ware geloof, die wordt gevonden over de landsgrenzen en door de taalbarrières heen. En dan kan cultuur, dan kan ligging en levensleiding kan verschillend zijn. Maar toch zullen al Gods kinderen elkaar herkennen in dat ware geloof. Waarin ze zien hun eigen zonden en ellende. Maar waarin ze ook de toevlucht hebben leren nemen tot de Heere Jezus Christus. Want ware eenheid ligt daar waar een mens op zijn knieën ligt. En de zaligheid zoekt en vindt. In Christus. Want een kind van God, die is bij de Heere Jezus geweest. Heeft aan zijn voeten gezeten. En in zijn armen gelegen. En dan vind je elkaar en herken je elkaar in hem. En dat brengt bij onze tweede gedachte, een verbonden gemeenschap. Want de leden van die gemeente, die worden dus overal vandaan gehaald. Maar het zijn geen losse korreltjes zand die door de wind zo uiteengedreven kunnen worden. Ze vormen met elkaar een gemeenschap der heiligen. De Heer Jezus heeft er niet voor niets gezegd: waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. En daarmee wil de Heer Jezus ook onderstrepen dat het belijden van het geloof altijd gaat in gemeenschappelijkheid met anderen. De grootte van het getal is niet bepalend, maar wel dat het altijd samen gaat met anderen. Je kan met een groot getal een gemeenschap vormen, ook met een klein getal. Maar de Heer Jezus maakt van zijn volgelingen geen individuen die wat langs elkaar heen leven. Je hebt wel eens van die gezinnen waar je vader en moeder hebt en een heel aantal kinderen. Maar ze leven allemaal langs elkaar heen. Er is geen betrokkenheid op elkaar. Ze weten niets van elkaar. En iedereen doet maar waar hij zelf zin in heeft. In Gods huisgezin gaat het er zo niet aan toe. Geloven doe je niet in je eentje. En geloven is ten diepste ook niet iets voor achter de voordeur. Achter je laptop. Zeker, dat kan in deze dagen een noodzakelijke noodoplossing zijn. Maar het mag nooit een geaccepteerde gewoonte worden. En dat gevaar bedreigt ons toch wel. Zeker nu het ook veel langer gaat duren. Want achter die laptop wordt de onderlinge betrokkenheid uiteindelijk gemist. En is er die onderlinge band niet meer. Geloven doe je ten principale binnen de gemeenschap der heiligen. En het hart van de kerk ligt in die liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. En dat is de kern van het kerk zijn. Samen zijn in Jezus' naam. Samen komen onder Gods woord. Samen bidden tot God. Samen zingen tot Gods eer. In die gemeenschap ontmoeten mensen elkaar. Daar spreken mensen met elkaar. En dan wordt dat in antwoord 55 uitgewerkt langs twee lijnen. Die verticale lijn, de gemeenschap met Christus. En de horizontale lijn, de gemeenschap met elkaar. En het eerste gaat voorop. Het gaat allereerst om die verbondenheid aan de Heere Jezus. Zoals we ook lezen in het antwoord. Dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Zoals een rank verbonden is aan een wijnstok. En zoals die stenen gemetseld worden op de fundering. En die gemeenschap met Christus is bepalend. God de Heilige Geest die een zondaar aan de hand neemt en leidt tot Christus. Een gelovige die allereerst en allermeest gericht is op Christus. En het geloof dat een ziel verbindt aan de Heere Jezus, dat zal daarom ook steeds in beoefening moeten zijn. En wie zo aan Christus verbonden is, die deelt ook in de schatten en gaven van Christus. Die schatten, vergeving van zonde, verzoening met God, vrede met God, vernieuwing van het leven. En die gaven, die bijzondere gaven, de gaven van de profetie, de gaven van het woord, de gaven van wijsheid, maar ook de gaven van de Heilige Geest. Dat alles ontvangt nou een zondaar die met Christus huwt door de band van het geloof. Als een arm meisje uit de Krottenwijk, als die haar jawoord geeft aan een rijke jongen, en ze trouwt in gemeenschap van goederen, is alles wat van hem was, is ook van haar. Nu Jezus Christus, die trouwt zijn bruid in gemeenschap van goederen. En alles wat door Christus verworven is, dat is dan ook voor die bruid bestemd. En zelfs de kleinste in het geloof, die heeft er deel aan. Niet alleen de lievelingsdiscipel Johannes, zo Maria Magdalena, waar grote dingen zijn gebeurd. Ook die bloedvloeiende vrouw die slechts van achteren de Heer Jezus aanraakt. Of die Canaanese vrouw die zich niet meer wist als een hondeke. Maar hoe meer Gods geest u zicht geeft op uzelf, en hoe meer Gods geest u zicht geeft op Christus, hoe sterker die gemeenschap met Christus ook wordt ondervonden. En die geloofsgemeenschap met Christus, die moet er zijn, wil er ook onderling gemeenschap zijn. Want het is juist die gemeenschap met Christus die ook verbindt aan elkaar. En we kunnen dan ook wel zeggen dat als de gemeenschap met Christus niet functioneert, dat heeft zijn doorwerking in de onderlinge gemeenschap. En die onderlinge gemeenschap functioneert niet als het geloof in Christus niet in beoefening is. Vanuit die verticale lijn komt immers de horizontale lijn voort. Johannes en moeder Maria, die beide stonden bij het kruis, gericht op Christus, door de Heere Jezus Christus, aan elkaar werden verbonden. Bij de voet van het kruis smeet Christus Jezus die gemeenschapsband door het bloed van het kruis. Daar, waar zondaren samen schuilen achter Jezus bloed, waar ze samen liggen aan Jezus voeten, en waar ze samen zitten aan de tafel des Heren. Allemaal verschillende mensen. Directeur van een grote onderneming. Een eenvoudige fabrieksmedewerker. Een oude oma voor jongeren van 18. Een hooggeleerd iemand. Maar ook iemand die maar moeilijk leren kan. Al die verschillende mensen, één in Christus. En dat geeft dan ook betrokkenheid op elkaar. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dan ben je er voor elkaar. En je bent er met elkaar. Je toont je betrokkenheid als iemand ziek is. Als iemand is overleden. Als iemand in de gevangenis zit. Als iemand moeilijkheden kent. Of als er blijde gebeurtenissen zijn. En dan gaat het niet allereerst om te ontvangen, maar om te geven. En als we nou zouden zeggen bij onszelf, ik mis die onderlinge gemeenschap der heiligen, dan kunnen we niet gaan wijzen. Ja, dan kunnen we alleen maar wijzen naar onszelf. Want als we dat missen, dan komt dat door ons. Omdat wij niet meer geven. Het is niet de vraag wat ik aan de kerk heb, maar het is de vraag wat de kerk aan mij heeft. En in die gemeenschap der heiligen heb je elkaar nodig. Geef je om elkaar. En deel je alles met elkaar. Want we dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. En daarom vond de doop ook plaats in het midden van de gemeente. Omdat we als gemeente ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor deze twee kinderen. Want elk gedoopt kind is immers ook een kind van de gemeente. En die verantwoordelijkheid kan op allerlei manieren, praktisch, materieel, maar er bovenal geestelijk. Dan kan de zwakste christen kan een ander tot zegen zijn. Juist als die geestelijke gesprekken gevoerd worden. Als een ander geestelijk in de put zit. Om naast die ander te gaan zitten. Te luisteren. Samen Gods woord te onderzoeken. En te mogen putten uit de schatten die in de schrift liggen opgesloten. Als een ander zich afvraagt of zijn geloof wel echt is. Om die ander als het ware de hand te nemen. En te wijzen op de ruimte die er ligt in Christus. Want als die kudde van die goede herder elkaar ontmoet, dan is er herkenning. Al hebben ze elkaar nog nooit gezien en hebben ze elkaar nog nooit gesproken. Maar zo gauw ze elkaar ontmoeten, vinden ze elkaar in de Heere Jezus Christus. in hun eigen onwaardigheid, maar wegschuilend achter Jezus bloed, samensprekend over Christus. Waar ze het dan over hebben? Ja, ook over hun eigen verlorenheid, maar toch vooral over die volkomen genoegzaamheid van de Heere Jezus Christus. Dan hebben ze het erover die rijke Christus die zich aan hun ziel heeft willen openbaren en verklaren. En waar je elkaar vindt in Christus, daar smelten harten toch ook samen. En dat is een band die elke bloedband ver overstijgt. Dan spreekt het antwoord erover tot nut en ter zaligheid van de ander. Ja, daar mogen we nog wel even de vinger bij leggen. Tot nut en ter zaligheid van de ander. Dan gaat het dus niet om jezelf. Wat jij eraan hebt gehad. En wat jij van die ander ontvangt. Maar dan gaat het om die ander. Je komt dus niet met jezelf. Met je eigen verhaal. Maar je neemt tijd voor die ander. En je luistert naar het verhaal van die ander. Dat raakt nou het hart van de kerk. Die liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. En dan tenslotte nog heel kort de laatste gedachte. Een verrezen gebouw. Een deze dagen zult u thuis de nieuwe gemeentegids ontvangen. Als u dan doorbladert, dan valt het u op dat er allemaal letters achter de namen staan. De B van beleidend lid of de D van dooplid of de M van meelevend lid. Jullie kinderen zijn doopleden, door de doop verbonden aan de kerk. Soms gebeurt het wel eens dat dan in de gesprekken thuis of met mensen onderling de vraag wordt gesteld: ben ik nou eigenlijk wel lid van de goede kerk? Eigenlijk is dat helemaal een verkeerde vraag. De vraag is anders. Ben ik een goed lid van de kerk? Want een goed lid is een levend lidmaat. Dat is wat antwoord 54 ook nog zegt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. Een levend lidmaat is één die is levend gemaakt door woord en geest. Een levend lidmaat is één die door het geloof verbonden is aan hem die het leven is. Een levend lidmaat is één die moet erkennen: de dood in mezelf, maar het leven ligt in de Heere Jezus. Voelt u, daar ligt ook de klem bij de opvoeding van uw kinderen. Ze dragen een gedoopt voorhoofd. Ze zijn apart gezet. Maar ze moeten nog een keer worden geboren. Ze moeten van dood levend worden. Onder het oordeel van God worden weggehaald. Om deel te krijgen door het geloof aan de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Want alleen door te komen tot Christus, de levende, worden we een levend lidmaat. Buiten Christus zijn we dode stenen. Maar levende stenen zoeken steeds weer die gemeenschap met de Heere Jezus. Nee, nu niet de vraag wat er straks in die gemeentegids achter onze naam staat. Maar wat staat in het hemelsregister achter onze naam? DL? Doodlid van de kerk? Of LL? Een levend lidmaat. Van de dood overgebracht tot het leven. De prediking gaat nog uit. De Heere wil nog inschrijven in dat hemelse register. En hij wil ze nog steeds trekken en overzetten van de dood tot het leven. Kom dan toch met uw zonden tot hem die het leven is. En vlucht toch tot hem die de goedertierene is. En wie van hem is, die blijft van hem. Hij heeft het zelf gezegd dat niemand ze uit zijn hand kan rukken. En dat zelfs de dood niet kan scheiden van de Heere Jezus Christus. Wie door genade de weg van het geloof levend lidmaat is en deel heeft gekregen aan de Heere Jezus Christus, die mag ook weten dat zijn reis is naar het Vaderhuis, die vele woningen, waar hij eeuwig thuis mag komen en in de gemeenschap der heiligen voor altijd, voor eeuwig, God mag loven en mag prijzen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Drie-ene God, uw naam zijn geloofd en erkend dat gij het zijt, die nog voortgaat met dat kerkvergaderende werk, dat gij ze nog brengt uit dat ganse menselijk geslacht, in de enigheid van het waarachtige geloof, verbonden aan de Heere Jezus, de Koning van de kerk. Uw naam zij gedankt voor uw trouw en uw goedheid, die gij daarin bewijst. O Heere, bewaar ervoor dat wij genoegen zouden nemen als we als belijdend lid of dooplid of meelevend lid in het register van de kerk staan. We gunnen ons geen rust eer we mogen weten een levend lidmaat te zijn en eeuwig te blijven en zo vanuit die gemeenschap met Christus ook die onderlinge gemeenschap te mogen zoeken en elkaar tot een hand en een voet te mogen wezen. Wilt u ons gedenken, ook als we van hier gaan? Gedenkt u de doopouders? Geef aan alles wat ze nodig hebben in de opvoeding van hun kinderen. Gedenk ons als we de week ingaan, onderweg naar de biddag. Wilt u ons sterken bij alle dingen die van ons gevraagd worden? In het bijzonder bidden we voor de rouwdragende familie die geroepen wordt om dinsdag geliefde weg te brengen naar zijn laatste rustplaats. Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u ze troosten en sterken? En dat ze in die weg zich gedragen mogen weten door u, de levende God. Gaat u zo met een ieder van ons, waar we onze voetstappen ook zetten. En wat er van ons ook wordt gevraagd, wilt u bewaren en sparen, maar bovenal doen leven tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we u in de uitdelging van al onze zonden, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeent alom. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.